In Romeinen 1 wordt gezegd dat God de wereld heeft losgelaten. En in Romeinen 2 wordt in het eerste gedeelte van het hoofdstuk gezegd dat niettemin een oordeel van Gods wegen wel zal komen. Alsnog. In de toekomst dus. Want God zal een ieder vergelden naar zijn werken, is de uitspraak in vers 6. Want vers 5, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is dus in de toekomst, maar gedurende onze bedeling, om zo te zeggen, heeft God de wereld losgelaten, zoals driemaal expliciet vermeld in hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2 zegt dan, maar denk maar niet dat er geen oordeel van Gods wegen komt, maar het komt alsnog in de toekomst. Niet in onze dagen dus, maar in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Want God zal een ieder vergelden naar zijn werken. Dat is zo omdat de werken de uitdrukking zijn, of uitdrukking geven aan wat in de mens is. Namelijk, ze zijn de uitdrukking van zijn geloof of ongeloof. Daarom staat er ook in vers 7, degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven, maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Het werkt dus inderdaad naar twee kanten. En dat wordt herhaald met kortere zinnen in vers 9 en 10. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede in ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. Eigenaardig genoeg dat het er zo staat, want in deze plaats wordt natuurlijk gezegd, God zal in ieder vergelden naar zijn werken. Werken heeft betrekking op de levenswandel van de mens, zijn doen en laten uiteraard, maar dat is nou precies wat de persoon eigenlijk is. Uit vers 11, waar staat, want er is geen aanneming des persoons bij God. Ik ga er met opzet even op in, op die terminologie, want het is belangrijk dat we die termen begrijpen. In eerste plaats, dat woord persoon in vers 11 is de aanduiding niet van iemands wezen, dat het schijnt zo te zijn in modern Nederlands, maar daar heb ik helemaal geen boodschap aan. In ons Nederlands weet men helemaal niet wat de betekenis van het woord ziel is. En dat blijkt zodra je het woord geest ernaast zet. Van geest en ziel kent men het onderscheid niet. De termen worden ook door elkaar gebruikt in het Nederlands naar willekeur. Men weet niet wat het is en toch wij zouden dat moeten weten. Geest en ziel, men zou het onderscheid kennen. En wat betreft het woord persoon zou men ook weten wat het is. Persoon denkt men weer dat het wezen van de mens is, in de zin van iemands persoonlijkheid, en toch, dat is het niet. En de verwarring omtrent dat punt is dus erg groot, en de termen die erop betrekking hebben, hebben hun betekenis verloren, althans in het Nederlands. En dus moet ik ze wel uitleggen. Als het gaat over geest in verband met de mens, gaat het over de inwendige mens. En de inwendige mens is niet de buik, de maag of zoiets, want dat heeft men er ook weer van gemaakt in de loop der tijd. Als grap was het bedoeld ooit en het langzamerhand wordt het serieus genomen. Als pauze is en men gaat eten, gaat men de inwendige mens versterken. En ik moet u zeggen, dat is niet zo, dat is de uitwendige mens. Maar het was als grap bedoeld ooit, maar nou weet men niet meer wat het betekent. Hè? Geest is de inwendige mens en voor inwendige mens hebben we een paar synoniemen. Namelijk, wat dacht u van hart? Hart is het inwendige in het Nederlands. Behalve bij de dokter en bij die gezondheidsfreaks van tegenwoordig, want die denken dat het hart een orgaan is wat ergens in de borstkas zit, en dat komt omdat ze dat met elkaar hebben afgesproken. Maar dat is niet de betekenis van de term, dat is een toepassing ervan. De betekenis is het inwendige. Het hart. Heb ik nagevraagd aan een machinebankwerker, zeg ik altijd. Het hart. Bij hem heeft trouwens het woord vlees ook ineens een heel andere betekenis dan bij de slager. Hart is het inwendige, maar geest en hart is dus eigenlijk hetzelfde. Verstand is ook hetzelfde. Ik heb er geen statistiek van bijgehouden, maar ik heb ooit wel geconstateerd dat de woorden verstand en hart in de Statenvertaling door elkaar gebruikt worden. Naar willekeur van de vertalers die het verband bestuderen en zeggen, nou, dit kan je beter met hart vertalen en dit kan je beter met verstand vertalen. Qua vertalen is dat niet helemaal correct, denk ik. Maar wie ben ik? In elk geval, verstand en hart staat net zo goed als geest voor het inwendige van de mens. Dan hebben we nog het denken. In de Statenvertaling wordt dat dan meestal het gemoed. En dan heb je er nog één. Het is allemaal hetzelfde. Het is het onzienlijke aspect van de mens, het inwendige. Je kijkt tegen de buitenkant aan, dat is de uitwendige mens, de dingen die men ziet. Maar de inwendige mens is de dingen die men niet ziet. En die zouden wij aanmerken, omdat God het ook doet, namelijk. Dat heet geest en het heet geen ziel. Want ziel is de uitwendige mens. Niet in zijn lichamelijke verschijning als zodanig, maar wel in zijn wandel, in zijn doen en laten. Zijn doen, dat is de ziel, de wandel, de buitenkant. Onze ziel is heel onze levenservaring, al wat we in ons leven gedaan hebben en waar we ons mee bezighouden, zo in de praktijk. Dat is de ziel en het is de buitenkant van de mens. Ik zeg altijd, je kan het weliswaar niet fotograferen, maar je kan het wis en waarachtig wel filmen. De beweging, dat wat iemand doet, dat is zijn ziel. De wandel. In de Statenvertaling merk je dat ook, andere vertalingen misschien ook, maar die ken ik niet, die heb ik ook niet nodig. Maar daar vind je zo afwisselend in verschillende teksten, de ene keer ziel en dan wandel en dan gaat het weer over ziel enzovoorts. En dat komt gewoon omdat het synoniemen zijn. En dan wordt er weer eens een ander woord gebruikt voor precies hetzelfde. Maar ziel is wandel. Dat is de buitenkant en het is dus wel degelijk de werken die men doet. Daar staat het trouwens ook, want er staat vers 9, verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Dat is oordeel over iemands wandel. In Hebreeën 10, het einde van het hoofdstuk, lees je over dat wij behoren, als het goed is, tot degene die geloven, die leven uit geloof, tot behouding der ziel. Dat is opdat er van onze levenswandel wat terecht zou komen, omdat wij leven uit het geloof. Wij leven uit geloof tot behouding der ziel. En wij leven uit geloof omdat we na de geest al lang behouden zijn. Dat is gebeurd toen we uit God geboren werden, namelijk toen we uit de geest Gods geboren werden. Dat is Johannes 3. En al wat uit de geest geboren is, dat is geest. Nicodemus, je moet wederom geboren worden, niet uit vlees, maar uit geest, zei de Heer Jezus, en wat eruit geboren wordt is geest. Na de geest zijn wij als gelovigen behouden en wij leven daarna uit het geloof, zegt Hebreeën 10, het laatste vers, tot behouding der ziel. Waarna alsnog volgt de behouding van het lichaam, maar dat is pas in de opname van de gemeente uiteraard. Maar de behouding van de ziel is de behouding van de levenswandel. En daar staat ook, en indien iemand zich daaraan onttrekt, zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Hetgeen wil zeggen, dat is een gelovige niet leeft uit geloof, dan zal de Heer voor die gelovigen ook niks doen. Mijn ziel, zegt hij, heeft in hem geen behagen. Duidend op de werken van de Heer. Als iemand leeft uit geloof, dan mag hij zich verheugen in de zorg van de Heer Jezus Christus voor hem, want hij is onze hoge priester. Hij zorgt voor ons. Hij is de herder en wij zijn de schapen van de kudde, met een andere beeldspraak. En hij zorgt voor ons. Maar staat er indien iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dan heb je prachtig het woord ziel. Hè? De Heer zegt, dan doe ik er ook niks aan. En daarna komt die tekst, maar wij behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel, die van ons uiteraard. Levenswandel is dat, hè? En wij zouden ons onttrekken aan de begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. Dus 1 Petrus 2. Begeerlijkheden des vleeses die krijg voeren tegen de ziel, staat daar. En dus staat er, houd uw wandel met ere, eerbaar, onder de heidenen. Meteen achter elkaar. En wat daar eerst heet ziel, heet in tweede instantie daar wandel. Daar kun je het mooi aan herkennen. Dus 1 Petrus 2, vers 11 en 12. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel, houdt uw ziel eerlijk onder de heidenen enzovoorts. Voor degenen die echt moeite hebben met dat woord ziel, dan kan ik het u nog moeilijker maken. Je kunt het in onze Nederlandse vertalingen niet zien, maar als in onze vertaling gesproken wordt in het Oude Testament over een dood lichaam, kun je er vergif op innemen dat in het Hebreeuws staat dode ziel. Maar ja, wij hebben een Griekse cultuur die zegt dat de ziel van de mens onsterfelijk is, dus de uitdrukking dode ziel heeft men dan maar vertaald met dood lichaam. Niettemin staat er nog steeds in de Statenvertaling de ziel die zonder zal sterven, dus dat verhaal van die onsterfelijke ziel, dat moet u maar rustig gewoon even vergeten. Als een mens sterft, als zijn lichaam sterft, sterft zijn ziel. Dan wandelt hij niet meer, dan loopt hij niet meer. Het is net een klokje, hè? Als die kapot is, loopt hij niet meer. Dat is in de mens ook zo. En dan houdt dus de ziel op, dan is er geen wandel meer, enzovoorts. En het lichaam gaat tot ontbinding over, van wandel is geen sprake meer. Het enige wat overblijft, broeder, is dus de geest. En zoek het maar na, klopt precies hoor, in de Statenvertaling. Daar is geen uitzondering op te bedenken of op te vinden. Zo steekt hij in elkaar, ziel is de wandel van de mens. Bovendien, kijk maar in uw woordenboek, Nederlandse woordenboek, daar vindt u het ook in. En ziel is gewoon een levende mens. En waarom ook niet, er staat in Genesis 2, de eerste keer als het woord gebruikt wordt, God formeerde de mens uit het stof, dat is zijn lichaam, de aardbodem, en God blies in hem adem des levens of zoiets. En daarna staat er, alzo werd de mens, hij kreeg er geen een, hij werd er een, alzo werd de mens een levende, namelijk een lopende, een wandelende, een doende en latende ziel. En dat is wat een ziel is. En al die mensen die van Hebreeuws en Grieks verstand hebben, haasten zich ons te vermelden dat het woord ziel eigenlijk gewoon de aanduiding is van het menselijk leven. Maar ze verzuimen er meestal bij te vertellen dat bedoeld is het actieve leven. De bezigheid van de mens. De ziel. De wandel. En daarom oefenen wij soms een beroep uit of een hobby met hart en ziel. En hart wil zeggen, onze gedachten gaan eruit, dat is het inwendig. Eigenlijk is dat geest. En hart en ziel slaat dan op de uitwerking daarvan. In Filippenzen heet dat het willen en het werken. God werkt in ons het willen en het werken. Willen is met het hart en werken is de ziel. En dan nog even naar dit schriftgedeelte. Er staat dan vervolgens dat dat voor iedereen geldt, dat het oordeel komt van Gods wegen. Daarna staat er in vers 9 in de herhaling van de uiteenzetting en vers 10 staat eerst de Jood en ook de Griek en het loopt uit op de verklaring in vers 11. Want er is geen aanneming des persoons bij God. En de persoon komt het meest overeen met de ziel. In elk geval niet met de geest, maar met de ziel, zelfs met het lichaam kan dat nog zijn. Want persoon is de buitenkant van de mens. De ziel is dat ook, de buitenkant. Dat wat beweegt, dat wat loopt, zijn werk doet enzovoorts. En persoon is dat ook. Het woord wordt dan ook in verschillende kringen verschillend gebruikt, want degenen die Latijn geleerd hebben, die weten ogenblikkelijk dat persoon staat niet voor de inhoud, maar voor de buitenkant. Want persoon komt van persona en per betekent door en sona is geluid. Dat weet je, sound in het Engels. Sonar, sound. En persona betekent door klinken. Persona. Doorklinken, als het een werkwoord is. En als het een zelfstandig naamwoord is, is het een ding waardoor het geluid komt. Waardoor iets heen klinkt, als het ware. En daarom is het woord persoon, het zelfstandige naamwoord, van ouds her en oorspronkelijk de aanduiding van wat wij tegenwoordig een masker noemen. Een masker. Men zet zo'n ding op en daarna klinkt de stem door het masker heen. Dat is het eigenlijk, per persona. En een masker was niet om zich te verbergen, maar juist om iets anders te doen, om zich te manifesteren namelijk. Want het masker is het masker van een toneelspeler. Dat kennen wij niet meer in onze dagen, of althans nauwelijks. Maar van oudsher was dat zo, dat als men een rol speelt, klassieke Japanse, Chinese toneelspel, Indonesische geloof ik trouwens ook nog, dan zetten ze altijd een masker op. Want daarin kun je zien wat iemand voorstelt. En daar praat hij dan doorheen als het ware. En omdat het woord persoon de aanduiding is van het masker van een traditionele toneelspeler, wordt het woord persoon ook gebruikt voor de rol die hij speelt. Vandaar dat je tegen kunt komen een toneelspel of een komedie, wat het maar is, niet waar, voor zoveel personen. En dan denk je dat als het voor vier personen is, dat je vier mensen nodig hebt om een toneelspel op te voeren. En dat is lang niet altijd het geval. Want die vier personen zijn niet de vier acteurs, de mensen die die rollen moeten spelen, het zijn de rollen. En je kunt dus meemaken dat iemand een dubbelrol speelt. En de kans bestaat zelfs, die is niet groot, maar de kans bestaat in theorie dat een stuk, een toneelspel van vier personen, gespeeld wordt door één acteur. Want een persoon is niet iemands inwendige, het is juist het uitwendige. Ongeacht hoe anderen erover denken, ongeacht hoe de term in het dagelijks Nederlands gebruikt wordt, hebben we niets mee te maken. Het gaat erom wat het betekent in de Bijbel en wat het betekent in de klassieke literatuur en wat het woord betekent 350 jaar geleden in het Nederlands. De Bijbel verandert niet. De Nederlandse taal wel, helaas. Maar goed. Maar als er staat, er is geen aanneming des persoons bij God, wil zeggen dat God niet de buitenkant van iemand aanneemt. Namelijk, het maakt hem niet uit of iemand besneden is of niet. Of iemand een Jood is of een heiden. Of iemand onder de wet leefde of niet, want dat heeft met de persoon te maken, de rol die men speelt namelijk. Als mensen zich netjes gedragen, weet je nog niet of nette mensen zijn. Nou ja, nette ziel dan, vooruit. En nette persoon. Maar wat er in iemands hart is, nee, dat weet je niet. Hè? Maar u begrijpt toch hopelijk waar het over gaat. God rekent die buitenkant niet. En het moeilijke van het schriftgedeelte hier is, dat je dan eerst leest, God zal een ieder vergelden naar zijn werken. Dat is de buitenkant. En daarna, er is geen aanneming des persoons bij God. En dat is ook de buitenkant. Waaruit maar weer volgt dat God wel degelijk naar die buitenkant kijkt, maar het gaat erom dat die buitenkant, die werken van iemand, de uitdrukking geacht worden te zijn van wat in zijn hart is. En dat verband, daar gaat het om. Hè. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Kortom, de mens ziet een persoon, ziet werken, maar God weet wat in de mens is. Die kent de verborgene dingen der mensen en zal die ook oordelen. Dat staat in vers 16, dus daar komen we zo op. Maar je moet natuurlijk die begrippen wel kennen. Mijn Bijbel leert dat werken zijn of de uitdrukking van geloof of van ongeloof. Nou ja, helemaal zwart-wit en ongenuanceerd. Maar vraag het maar eens na aan Jacobus. Nou ja, aan Paulus ook desnoods. In elk geval, of iemand nou een Jood of een Griek is, dat doet niks te zaken. Er is geen aanneming des persoons bij God. Dat staat hier in Romeinen 2 vers 11. En daaronder staan een hele reeks van schriftverwijzingen. En gelooft u mij, dat zijn er eigenlijk nog maar weinig. Want er zijn veel, veel meer schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Namelijk, dat God het hart aanziet. De inwendige mens ziet. De verborgene dingen des harten zal oordelen, of hoe dat maar heten mag. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Vers 11 is de overgang naar vers 12. Het is de inleiding van de volgende pericoop meteen. Hè? Want beide versen, vers 11 en 12, beginnen met want. Eerst de Jood en ook de Griek komen onder het oordeel. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Dit verschil speelt voor God geen enkele rol. En dan vervolgens vers 12. Want zoveel als er zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Later in Romeinen 5 wordt dat nog uitgebreider uiteengezet. En er wordt gezegd dat de mensheid van Adam tot Mozes überhaupt geen wet had. Maar het gekke was dat die mensen wel allemaal stierven. Waaruit je maar weer kunt concluderen dat in hen de zonde werkte. Ze gingen eraan te gronden. Maar goed, daar hebben we het later over. Romeinen 5 vanaf vers 12 is dat. Zoveel als ze zonder wet gezondigd hebben. Prachtige vertaling, broeders en zusters. Het heeft mij jaren gekost voordat ik doorkreeg dat zonder en gezondigd, dat het eigenlijk hetzelfde woord is, hè? Zonder de wet. Dan hebben ze met de wet niets van doen. Zonder de wet hebben ze niettemin toch gezondigd, want zondigen is zonder zijn. Dat wil zeggen, men zegt altijd doel missen, hè? U weet, dan krijgt u dat verhaal over in het Grieks of in het Hebreeuws betekent zondigen, doelmissen. Ik moet u zeggen, ja, in het Nederlands ook. Maar waarom ze ons dat niet verteld hebben meteen op de zondagsschool, weet ik niet, hè. Want zonder komt van het woord zonde en zondigen. Dat wil zeggen, het is mis. Dan zit je zonder. En we roepen het nog. Als het glas water op de grond zou vallen, nou ja, glas water. Maar goed, ze is ook zonde. En dat is precies wat het is. Mis namelijk. Het bereikt zijn doel niet. En zonder de wet heeft men geen wet, maar zonder de wet zondigt men ook. Prachtige woordspeling eigenlijk. En daarna, en onder de wet, zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet, onder de wet had dat ook kunnen wezen trouwens, hè, zullen door de wet geoordeeld worden. Maar of je nou een wet hebt of niet, je wordt toch geoordeeld en dus maakt het geen verschil. En als je een wet hebt, ben je alleen maar slechter af. Want dan kan je niet meer zeggen, we hebben het niet geweten. Als je een wet hebt, dan ben je meer verantwoordelijk. En dat bepaalt ook een tamelijk bijzondere positie van Israël. Kijk, fundamenteel maakt het geen verschil. Maar de vraag is altijd, in hoeverre is zonde toerekenbaar, laakbaar, strafbaar. En dat heeft wel degelijk verband met of men wist of niet. Hoe bewust men gezondigd heeft. Bewust, dan wist men ervan, hè. Dat wordt hier dus uiteengezet in dit volgende schriftgedeelte. De mens wordt geoordeeld en de verschil tussen Jood en Heiden kun je rustig vergeten. Als men zonder de wet gezondigd heeft, zal men zonder de wet verloren gaan. En als men onder de wet gezondigd heeft, zal men onder de wet en door de wet zelfs verloren gaan. Want er staat, men zal door de wet geoordeeld worden. Want, men komt er meteen de toelichting in vers 13, want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God. Maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden eventueel. Begrijp je me goed? Je kan de wet niet doen, dus er wordt niemand door de wet gerechtvaardigd. Maar het grondbeginsel is natuurlijk niet dat je de wet gelezen moet hebben of aan de muur moet hebben gehangen of een bordje in de kerk voor hem met de 10 geboden erop en misschien komt het dan goed. Maar dat helpt niks hoor. En hoezeer je de wet leest en herleest of laat voorlezen, dat spreekt je niet vrij. Want dat weet u langzamerhand, hè. Rechtvaardigen, hieruit vers 13. Rechtvaardigen betekent vrijspreken, rechtvaardig verklaren. Mocht u ooit in uw Bijbel de term rechtvaardig maken tegenkomen, dan zeg ik u nu reeds, dat is dus een verkeerde vertaling. Want dat kan niet. Rechtvaardig maken bestaat niet. Het is rechtvaardig verklaren. Het is wat de rechter doet als hij de verdachte vrijspreekt en zegt, ik vind geen schuld in hem. Dan rechtvaardigt hij hem. Dat is rechtvaardigen. Deuteronomium 25, vers 1 of zo, of vers 2, daar in de buurt. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige verdoemen, veroordelen. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Kan nooit zijn, gij zult de rechtvaardige rechtvaardig maken. Dat is onmogelijk, dat is hij al namelijk. En als hij onrechtvaardig is, mag hij niet gerechtvaardigd worden, moet hij veroordeeld worden. En als wij dus gerechtvaardigd worden van Gods wegen, wil zeggen dat hij ons vrijspreekt. En in de eerste plaats op grond van dat de straf der zonden gedragen is. Uiteraard door de Heer Jezus Christus. Maar rechtvaardigen wil zeggen vrijspreken. En dus de daders der wet, vers 13, zullen vrijgesproken worden. Als men de wet niet overtreedt, wordt men eventueel door de rechter vrijgesproken, uiteraard. Maar als je alleen hoorder der wet bent en niet dader der wet, zo van je kent de wet wel, maar je hebt je er niet aan gehouden, ja, dan word je niet vrijgesproken. Hè? Je wist dat je niet door het rode licht mocht rijden. En als je het toch gedaan hebt, ja, dan word je niet gerechtvaardigd. Nee, dan word je aangeslagen, zo zit het eigenlijk. Veroordeeld. Dus er is geen verschil. Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig voor God. En de Joden, want daar ging het over, onderscheid tussen Joden en Heiden. Joden zijn niet daders der wet, Joden zijn hoorders der wet. Tragisch genoeg. omdat ze veel moeite doen, orthodoxe Roemeren, veel moeite doen om zich aan hun Joodse wetten te houden, maar het neemt niet weg dat zij de wet Gods overtreden, zo toch zonder meer. Dus al die andere moeite hadden ze zich ook wel kunnen besparen, want wie één artikel van de wet overtreedt, is een schuldenaar aan de gehele wet, zegt mijn Bijbel. Komt ook later nog in Romeinen aan de orde. Kortom, de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Vers 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, de heidenen die de wet niet hebben. Ik denk altijd, wat je de eerste plaats nodig hebt is een Bijbel en daarna moet je gewoon goed lezen. Dan kun je je woordenboek meestal ook in de kast laten. Want zou je nou het woord heiden in een woordenboek opzoeken, dan zou er eigenlijk moeten staan dat het van oorsprong betekent iemand die woont in een hutje op de hei. Een plaggenhutje, een heidenhutje. Wel te verstaan, want dat is wat een heiden eigenlijk is volgens de etymologie. Dat wil zeggen volgens de oorsprong en afleiding van het woord. En de Statenvertalers hebben het woord heiden in de Bijbel geïntroduceerd, want ze moesten een woord hebben voor iemand die de wet niet heeft, die niet onder de wet leeft. En wij weten heel goed hoe dat is, want ook in het Nederlands zegt men, nou, ik ben zo zat, al die wetten en regels, geloof dat ik maar in een hutje op de hei ga wonen. Nou wordt het vervelend, want die staat al vol met hutten, hele dorpen zelfs, maar goed, dus in Nederland hebben we ook trouwens niet zoveel hei meer. Men wil buiten de samenleving leven. Men trekt zich terug. Kluizenaars zijn dat, hè. En andere vrienden, snoeshanen. Wat even dat mee wie, maar die kom je op de hei nogal veel tegen, hè, snoeshanen. Nou goed. Maar die onttrekken zich aan de wet. En dus het is een prachtige vondst, een heiden. Iemand die zich onttrekt aan de samenleving, hè. Daar heb je zelfs geen wegen last aan, rode stoplichten. Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Wat hier staat is wanneer de heidenen, en dan weten wij niet wat een heiden is, maar dat maakt ook niet uit, staat er gewoon achter. Die hebben de wet niet. De heidenen die de wet niet hebben, staat er. Wat is een heiden? Dat is iemand die de wet niet heeft. Dus je hebt twee soorten mensen, Joden en heidenen. Of Joden en Grieken werden ze hier voorgenoemd in vers 9 en 10. En Joden hebben de Joodse wet en de heidenen hebben die niet. En dus heidenen die de wet niet hebben. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, nou opletten, heidenen die de wet niet hebben, dat is twee keer hetzelfde dus, hè, zij doen van nature, en niet omdat het moet, omdat de wet het voorschrijft, maar zij doen van nature de dingen die der wet zijn. Eigenaardig genoeg. Komt voor, staat hier. En als ze van nature doen de dingen die der wet zijn, dat weten zij niet, want ze kennen de wet niet en hebben die wet niet, maar ze doen van nature wat de wet zegt, dan staat er, wel, die zijn zichzelf een wet. Die hebben voor zichzelf een norm. Die hebben dan de Mosaïsche wet niet, de wet des Heren niet, of de Joodse wet, voor zover daar verschil tussen zou zijn, maar van nature doen ze de dingen die der wet zijn. Dat wil zeggen, misschien niet in alle details, maar toch wel in de algemene strekking. En waar mijn Bijbel de wet kan samenvatten, meerdere malen, kunnen wij dat ook natuurlijk. Want de samenvatting van de wet was, ja, dan zult u naast de lief hebben. Ja, ja, dat is precies zo staat het. Het is de strekking, de samenvatting van de wet. De hoofdsom der wet heet zoiets, hè. Dat is het. Er zijn heidenen die dat doen. Maar eigenlijk, de wet is in de eerste plaats, gij zult de Heer uw God lief hebben. Maar er zijn heel wat heidenen die de Heer de God van Israël lief hebben. En die hebben de wet niet, nooit gehad ook. Of kent u die mensen niet? Ik wel, ja. Ik heb de wet nooit gehad. Maar ik heb de Heer de God van Israël lief. Gij zult de Heer uw God lief hebben, staat er. En uw naaste lief hebben en nog zo wat dingen. Kortom, van nature doen de dingen die er wilt zijn, komt heus wel voor. Je hebt er de wet niet bij nodig. Het probleem is alleen dat degenen die de wet vasthouden een filosofie ontwikkeld hebben die zegt dat de mens een wet nodig heeft. Die wordt je aangepraat natuurlijk. En abusieflijk denkt men dat dat evangelisatie is. Maar het is het tegenovergestelde uiteraard, hè. Evangelisatie is de prediking van de genade, het nieuwe verbond. En niet de wet, het oude verbond. Maar goed, heidenen die de wet niet hebben, doen van nature, niet allemaal, maar sommigen, de dingen die der wet zijn. En die zijn daardoor voor zichzelf een wet. Dat wil zeggen, of men nou een wet heeft opgelegd gekregen, of men even zelf, ja, in de praktijk van het leven maakt dat geen verschil. En dat zegt men ook tegenwoordig. Hè. Men zegt, ja, nou, die heeft zus een geloof, en die heeft zo een geloof, en die hebben weer een ander geloof. Men bedoelt godsdienst altijd. Denk erom, hè, als men het heeft over geloof, bedoelt men niet geloof, men bedoelt godsdienst. De een heeft zus een godsdienst, de ander zo een godsdienst, de ander weer zo een godsdienst. Dat maakt ook helemaal geen verschil. Want waar het om gaat is dus dat iedereen zo zijn beginsel heeft waaruit hij leeft. Om dat nou normen te noemen vind ik wel weer wat ver gaan. Want een norm is een absolute maateenheid, een norm. Dat is een absolute, een vaststaande maateenheid. En duidelijk is dat die maateenheden van al die religies helemaal niet vaststaan. Dat wil zeggen, abusievelijk beschouwt men het als norm, maar het is het in elk geval niet. Maar er zijn dus heidenen die de Mozaïsche Joodse wet niet hebben en die toch van nature de dingen doen die der wet zijn, vers 15. Die betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Blijkbaar staat de wet, het werk der wet geschreven in hun harten. Dat alles moet je weglaten. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat om heidenen die van nature doen de dingen die der wet zijn. En die betonen daarmee dat het werk der wet in hun harten geschreven is. Dat is wel een aardige, omdat aan Israël, dat onder de wet leefde, werd aangekondigd dat ooit een keer die wet beëindigd zou worden van Gods wegen, waarna een nieuw verbond zou aanbreken, waarbij de Heer zei, en ik zal mijn wet in uw harten schrijven. Jeremia 31. En als dat te ver lopen is, dan gaat u naar Hebreeën 8. Dan wordt het uitgebreid aangehaald. God zou zijn woord, zijn onderwijs, zijn wet niet in stenen tafelen schrijven, maar in vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen. Aan Israël gezegd, maar pas na de beëindiging van het oude verbond. Maar hier gaat het over heidenen die never het oude verbond gekend hebben, die de wet niet kennen en waarbij het werk der wet ook geschreven is in hun harten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de wet blijkbaar dit werk Gods in de weg staat. Waarbij het woord Gods geschreven wordt in de harten van de mensen. En wet is een hindernis daarbij. God zou rechtstreeks in onze harten schrijven. In ons binnenste, is nog een andere term voor hier, die heet hun geweten, vers 15. Dat is ook de inwendige mens, maar in het bijzonder een specifieke functie ervan. Hun geweten medegetuigende, en daaruit blijkt dat dingen dus in de harten geschreven zijn, hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander, en dat hen moet je ook maar weer doorstrepen, want ik weet niet wat de vertalers er precies mee bedoeld hebben, maar ik denk dat we het verkeerd lezen anders. Waar het over gaat namelijk is dat gedachten onder elkaar zichzelf beschuldigen. De gedachten elkander beschuldigende. De ene gedachte beschuldigt de andere gedachte en de andere gedachte beschuldigt de ene gedachte. Dat weet u nog wel van de zonderschool en van die leuke boekjes die we als kinderen voorgelezen kregen. Over dat stemmetje dat dan zegt, nee Jantje, je mag niet van de suiker snoepen. En een ander stemmetje zegt, ja Jantje, dat kun je rustig doen, dat weet toch niemand. Dat maakt verder niks uit, kun je rustig doen. Een stemmetje weer, hè? En wat zal de Heer daar wel van vinden? Enzovoort. En kent u, ik kan dat niet, hè, dat soort verhalen vertellen. En zeker niet serieus, hoewel het serieus is. Want ik bedoel er echt niet mee te spotten. Maar het gaat erom dat inderdaad gedachten over en weer elkaar beschuldigen. En dat hen, als je het wil laten staan, slaat dan op die gedachten die tegengesteld zijn. Dat is, zegt Paulus hier, de werking van het geweten. Het geweten, dat heeft van doen met de bios die nou eenmaal in de mens ingeschapen zit. Weet u wat het is of niet? Gefeliciteerd als u het niet weet. Zo'n ding moet in je computer zitten, anders kan hij überhaupt niks. Als er wel in zit, een bios, dan kan hij nog eigenlijk niks. Maar daarna kun je er allerlei programma's in zetten en de bios weet hoe dat dan, wat hij met die programma's moet doen. Dat is het ongeveer. Hè? Er moet iets aan levensbeginsel in zo'n dood apparaat zitten. En in een mens zit dat ook. Dat heet in het Nederlands geweten. Dat is jammer, want eigenlijk heet het een medeweter, conscientie. Dat is ook Nederlands, maar dan beneden de rivieren. Conscientie. Dankzij de Rooms-Katholieke Kerk. Conscientie. En con is mede en scientie, dat is science, dat weet u, hè? Kennis, wetenschap. Dus medeweten, dat is het echte woord. En het idee is dat de mens van nature iets weet samen met God. Dat bepaalde goddelijke kennis in de mens zit. Ingeschapen is in de mensheid als zodanig. En dat heet geweten. Dat is niet hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament eigenlijk heet gewoonte. Want de mens kan ook gewoonten in het leven ontwikkelen, een bepaald levenspatroon ontwikkelen. En zodra je daarvan afwijkt, krijgt hij last met wat hij ten onrechte zijn geweten noemt. Maar het heet een gewoonte. Maar geweten is dat wat de mens van nature weet. En wat hij weet is dat er een God is. Hij weet ook dat er dingen bestaan als liefde, blijdschap, vrede. Wat dacht u van waarheid, rechtvaardigheid en dat soort dingen. En hij zoekt zich zijn leven lang rot om het te vinden. En sommigen denken, nou, daar ga ik niet naar op zoek, want dat vind ik toch niet. En als men het vindt, dan is men terecht bij de Heer. En de wereld vraagt zich af, wat is dat liefde? Maar als men niet weet wat het is, hoe komt men dan aan het woord ervoor? En aan het idee. En wat is rechtvaardig? Maar als men niet weet wat het is, hoe komt het dat ze toch daarnaar zoeken en dat begrip kennen? Wat is waarheid? Het is heel populair, vooral in de politiek, om voor de hand liggende redenen. Wat is waarheid? Maar als het niet bestaat, waarom zoekt men het daarnaar? Nou, dat is de werking van het geweten, volgens de oude klassieken, de Griekse filosofen eigenlijk. En dat is ook inderdaad bijbels. En dat geweten is de basis van ons zoeken, want wij zouden zoeken, zegt Paulus in Handelingen 17, want daar is de vraag onder de filosofen, waarom zijn we hier op aarde, wat doen wij hier eigenlijk, waar moet het naartoe? En Paulus zegt, nou, dat is heel eenvoudig, de bedoeling was dat we God zouden zoeken. Is dat moeilijk? Het zoeken wel, maar het vinden niet. Wat staat erachter, hè? Wij zouden hem zoeken of we hem vinden en tasten mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, staat er. En want wij hebben van hem de belofte, wie zoekt zal vinden. Zoek je waarheid, vind je de Heer. Zoek je liefde, vind je de Heer. Zoek je rechtvaardigheid, vind je de Heer. Zoek je licht, vind je de Heer. Wat is wijsheid? U weet wat de wijsheid zegt. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat is spreuken, geloof ik. En zo is het ook. Maar je vindt de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En als een heiden naar eer en geweten zoekt, geweten, dan vindt hij. En hij vindt de Heer. En hij zal zichzelf één wet zijn. Hij weet wat hij wel moet doen en wat hij niet moet doen. En hij houdt zich aan bepaalde beginselen. Niet omdat het voorgeschreven of opgelegd is, maar gewoon omdat het in het hart zit. En dat is waar het om gaat. Vers 13 tot en met 15 van Romeinen 2 staan in mijn Bijbel althans tussen haakjes. Dat is om aan te geven dat de hoofdzin van vers 12 doorloopt in vers 16. Vers 13 tot en met 15 tussen haakjes, want anders weet je niet wat er ineens in vers 16 staat. Vers 16 zou je dus even moeten lezen meteen achter vers 12. Zoveel als ze zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden in de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Dat was de hoofdzin. En daartussenin werd uiteengezet dat men niet de wet moet horen, maar men moet de wet doen. Het heet niet voor niks de wet der werken. Maar men zal geoordeeld worden. Met wet of zonder wet, dat maakt weinig verschil. God zal namelijk de verborgene dingen der mensen oordelen, vers 16. En dat is dus niet de buitenkant, de persoon. Ook eigenlijk niet de werken als zodanig, maar waar het om gaat is wat in het hart van de mens is. En het gaat dus om of het werken des geloofs zijn, of werken des ongeloofs eigenlijk. Werken van de mens komen nu eenmaal voort uit zijn opvattingen. Heeft van doen met waar hij zijn vertrouwen op stelt en het bepaalt daarna zijn keuze. En daar gaat het om. God zal de verborgene dingen der mens oordelen. Dat woord verborgene is niet het gebruikelijke woord voor verborgenheid en verborgenheden. Mysterion, weet u wel. In de zin van bedeling van de verborgenheid en verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel en verborgenheid van het evangelie. Of verborgenheid des geloofs of iets dergelijks. Het is een ander woord. Het cryptische. Dat wat echt niet gekend kan worden. Dat andere verborgenheid wil zeggen, het gaat om dingen die bedekt zijn. Ik bedoel, hier staat een glas, dat weet je niet. Maar je weet toch dat er wat staat. Hè? Want het kleed ligt er nou overheen. Als je goed opgelet hebt, weet je wat eronder staat. En als je goed kijkt, kun je soms toch door de bedekking heen zien wat het is. Dat is mysterion. Maar dit is een ander woord, cryptisch. Dat wil zeggen, men weet überhaupt niet wat er van binnen is. De mens in het algemeen kan dat zo zonder meer niet zien, maar God wel en God zal dat oordelen. Dat wil zeggen, ook al die dingen die we geheim konden houden, zal ik maar zeggen, die zijn bij God bekend. Zo zit dat. En die zal hij oordelen door Jezus Christus staten. Dat wil zeggen, God zal oordelen, maar u weet, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Heet dat in het Johannes-evangelie. En in Handelingen, waar Paulus in Athene sprak tot de filosofen van die dagen en zei dat men de Here zou zoeken die echter niet ver is van ieder van ons. In vers 27 was dat, van Handelingen 17. Diezelfde Paulus zegt bij diezelfde gelegenheid in vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat slaat op de hele oudtestamentische tijd, verkondigt nu aan alle mensen, alom, aan alle mensen in alle plaatsen dus, dat zij zich bekeren, omdat, daarom, dat is nog sterker, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, maar bedoeld is degene die erop wonen uiteraard, een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft. En dat daartoe moet hij ook weer vergeten, want hij is al lang geordineerd, aangesteld. Namelijk, verzekering daarvan doende, of voor een verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Met andere woorden, er wordt aan alle mensen alom gepredikt dat de Heer Jezus Christus uit de dood is opgestaan en dat hij de mensheid ooit zal oordelen. Daarheen is de mensheid onderweg, en dat is het onderwerp dus ook inderdaad hier in Romeinen 2. Zo van, dat oordeel is er vandaag niet, maar in de toekomst zal het alsnog komen. En daarna komen wij terecht in Romeinen 2 vers 17, waar de apostel rechtstreeks spreekt tot de Jood, maar u zou moeten bedenken dat het Joodse volk als zodanig, het Jodendom, dat zich kenmerkt doordat het de wet heeft, tegenover de heidenen die zich kenmerken doordat ze de wet niet hebben, dat de Jood die de wet heeft in de Bijbel fungeert als tamelijk karikaturaal voorbeeld. U weet wat een karikatuur is? Dat is een tekening waarin bepaalde eigenschappen van een mens of van wat anders overdreven worden. Als iemand een beetje te grote neus heeft, dan wordt het op zijn tekening meteen een joekel, weet u wel. Het wordt overdreven en daarmee wordt het ook belachelijk, maar zeer herkenbaar. En het Jodendom is een karikaturaal voorbeeld van alle religie, van alle godsdienst. En bij de Joden zijn alle kenmerken feitelijk overdreven. En ik bedoelde nou niet de neus, maar dat gedrag waarbij elk detail van het normale menselijk leven beheerst wordt door de wet. Alles gaat volgens voorschrift. En tamelijk zinloze en belachelijke voorschriften. Maar dat is een weergave van wat religie feitelijk is. En welke religie het ook is, maakt verder niet uit. En hier wordt weliswaar gesproken primair over de Joden, maar men zou bedenken dat Israël in het algemeen nou eenmaal als voorbeeld geldt voor alle mensen, voor alle volkeren, want het geeft uitdrukking aan het woord Gods, maar ook aan het misbruik daarvan. En als het dus gaat over wet, denken wij het gaat over Joodse wet, dat is meestal ook zo, maar soms lees je in één adem wet, namelijk eerste beginselen der wereld. Zo van, het gaat niet alleen over de Jood, het gaat over alle religie in de wereld. En dus, zie, gij wordt een Jood genaamd en daarna wordt gezegd wat dat inhoudt. Namelijk, gij rust op de wet. Want Jodendom wordt geacht gebaseerd te zijn op de wet. Daarom hebben de Joden een identiteitsprobleem. Ze weten niet meer wie zij zijn. Omdat velen die zich Joden noemen en voelen en ervoor door willen gaan, in de praktijk helemaal geen aanhangers zijn van de Joodse godsdienst. Van de wet dus. En als ze die niet hebben, ja, hoezo zijn ze dan nog een Jood? En dat is een probleem dat ze heel sterk hebben, hè? Dat weet u, hè? En in vele gevallen wordt daar het Zionisme dan weer voor in de plaats gesteld, maar dat is een heel ander ding. Maar het wordt geacht Joods te zijn. Hoe dan ook, de Jood wordt geacht te rusten op de wet. En gij roemt op God. Ze zijn immers Gods eigen volk. En gij weet zijn wil. En beproeft de dingen die daarvan verschillen. Omdat gij onderwezen zijt uit de wet, dat staat er, zijn de onderwezen uit de wet. Daar beroemt de Jood zich op. Wij hebben de wet, dus wij weten het. Wij kennen die God, wij weten zijn wil, want staat in de wet, enzovoorts. En vers 19, gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden. Want zo ziet de Jood zichzelf, het Joodse volk immers, wordt geacht ziende te zijn, kennis, wijsheid te hebben, licht namelijk. En het Joodse volk wordt geacht het eerste te zijn onder de volkeren der aarde, en dus een koninklijk, priesterlijk volk. Met andere woorden, zij zouden de heidenen onderwijzen. Hetgeen in de praktijk in het Talmud verboden wordt. Want ja, als de heidenen hetzelfde weten als de Joden, dan valt het onderscheid weer weg, dat weet u, hè. En dat willen de Joden niet. Die willen nog steeds die eigen identiteit vasthouden. Ik kan daar nu niet dieper op ingaan. Dat komt later wel in hoofdstuk 19 en 11. Hè? Maar gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden. Dat hadden ze moeten zijn. Een licht dergenen die in duisternis zijn. Dat hadden ze moeten zijn. Beslot in hoofdstuk 3 vers 1. Maar daar hebben we het volgende keer over. Staat de vraag, maar wat is dan het voordeel van de Jood? En het antwoord is, nou ja, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, vers 2. En dus zij zouden leidsman der blinden zijn en een licht voor degenen die in duisternis zijn, vers 20. Zij zouden zijn een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden. Het staat er nu toch een keer of 4, 5 achter elkaar, steeds hetzelfde. Hè? En daarna, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En dat is zowel positief als negatief. Namelijk de Joden worden geacht te beschikken over de waarheid, de kennis en de waarheid, zoals die in de wet is geopenbaard van Gods wegen. En dat is terecht, dat is ook zo. Niettemin staat er, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En wat moet het woord gedaante erbij? En het antwoord is, gedaante wil zeggen de uiterlijke vorm. En inderdaad, de wet is een wet van vormen, van rituelen, van uiterlijke dingen. Werken, dat is gedaante, is buitenkant. Die vorm heeft men wel, maar dat de apostel het zo zegt, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet, legt nadruk niet op kennis en waarheid, maar op de gedaante alleen. Het is maar uiterlijke vorm, zegt de apostel Paulus. Men zou het wezen van de wet kennen. En men zou zien waarvan het de uitdrukking is. Ik zou bijna zeggen, nou ja, zoals wij het Oude Testament lezen en zelfs de Mosaïsche wetten lezen. Wij begrijpen, als het goed is, wij leren verstaan hoe al die wetten uitdrukking geven aan geestelijke waarheden. Later lees je het Nieuwe Testament, dus in Korinthe geloof ik, hè, daar lees je die wet aangehaald waar staat, gij zult een dorsende os niet builbanden. Daarna vraagt Paulus op nogal Joodse wijze, zorgt ook God voor de ossen? En het antwoord is, nee, God zorgt niet voor de ossen, maar hij zorgt voor mensen. En wat in die wet ligt vastgelegd, is die eenvoudige waarheid, wie appelen vaart, die appelen eet. Als u die tenminste nog kent, dat is Nederlands, hè? Wie appelen vaart, die appelen eet. Dat wil zeggen, een mens leeft nou eenmaal van het werk dat hij doet, op de meest voor de hand liggende wijze. En als een os gebruikt wordt om te dorsen en hij dus over het koren moet lopen om die dorsleden te trekken, zal ik maar zeggen, dan mag je hem niet de muilband omdoen, want als hij dan toch werkt in het dorsen en dus in het graan, dan zou hij ook inderdaad daarvan mogen eten. Maar men vindt de graan te kostbaar en men vindt het te duur voor veevoer. Dus men doet de os een muilband om, zodat hij van dat graan afblijft. Maar de Bijbel zegt, de wet zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En het wordt het Nieuwe Testament in Korinthe aangehaald. En Paulus zegt, nee, God zorgt niet voor de ossen. Maar waar het over gaat, is gewoon dat als iemand het evangelie bedient, zou hij daar ook van leven en dus volgt nu de collecte. Dat staat er. Maar dat is wet. Uiterlijke vorm, maar men zou bedenken dat er wat achtersteekt. Men begrijpt niet meer dat de uitwendige dingen de uitdrukking zijn van de inwendige, de onzienlijke dingen. Daar gaat het om. En wat de Joden hebben, is wel de uiterlijke vorm, maar ze hebben geen flauw idee waar het over gaat. En inderdaad, Joden hebben wat dat betreft een vorm van arrogantie. Wij zijn het volk Gods en wij hebben de waarheid. Nee, zegt Paulus, je hebt alleen de uitwendige vorm. Maar het gaat om het inwendige. En wij gelovigen onder het nieuwe verbond, we hebben niet de uitwendige vorm, we hebben het inwendige. En dat heet geloof. Het uitwendige heet religie. Dat is werken. En wat wij hebben is niet religie, maar meteen de inhoud. Daarom wordt ons in het Nieuwe Testament verklaard wat het Oude Testament voorstelt. En die symboliek wordt ons verklaard, en velen ontgaat het dan nog natuurlijk. Maar ze hebben de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En dan de vraag, als dat dan zo is, vers 21. Die dan een ander leert, leert gij uzelf niet? Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Want als je het heilige berooft, daarmee God berooft, staat dat gelijk aan afgoderij, want afgoderij is dat men het heilige berooft. Hè? Als men de afgoden dient, dient men de Heer niet. Dat doet men de Heer tekort. En vandaar de vraag, die van de afgoden gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, vers 23, onteert gij God door overtreding der wet? En dan moet je daartussen in een antwoord geven. Het idee is natuurlijk, ze zijn wel hoorders der wet, maar geen daders der wet, zal ik maar zeggen. Ze hebben alleen een uitwendige vorm, maar het inwendige ontbreekt. Want religie is het tegenovergestelde van geloof. Ik blijf dat hardnekkig zeggen tegen alle tegenwind in. Religie is uitwendige vormen zonder enige betekenis. En het werkt niet. En geloof is gewoon aanvaarden wat God zegt. Religie is dat de mens God iets aanbiedt. En geloof is dat de mens aanvaardt wat God hem aanbiedt. Bovendien, onze verlossing hield in dat wij verlost werden van de wet en dus van religie. En we leven uit geloof sindsdien. In wat God gezegd heeft. Aan onderwijs gegeven heeft enzovoorts. En daarna staat er, want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is, waarna helaas maar twee schriftcitaten volgen in mijn Bijbel, naar Jesaja 52 vers 5 en Ezechiël 36 vers 23. Het is wel aardig, maar het is maar een klein gedeelte. Er zijn veel meer schriftgedeelten waarin hetzelfde staat, inclusief de psalmen. Want het idee is dat Israël weliswaar het volk van God is, maar daar waar het juist God ongehoorzaam is in de praktijk en hem zeker niet gelooft, als volk in elk geval niet, heeft het tot gevolg dat de naam des Heeren, de naam Gods, gelasterd wordt. Ik weet dat ik weer tegen alles inpraat, maar als deze Joodse staat van Gods wegen ontstaan zou zijn, wat men ons soms wil doen geloven, waarom duurt dat nu al meer dan 100 jaar en is die staat nog steeds niet in een positie van rust terechtgekomen? Als dat het werk God is en hij kan niet beter doen dan dat, dan zeg ik ook, dan hoef ik die God niet. En er zijn heel wat volstrekt ongelovigen die me dat zo nazeggen. En die zeggen nog algemener, die zeggen nou, als de God van hemel en aarde de God is van het Joodse volk, en we zien wat er van het Joodse volk terecht is gekomen in de loop der geschiedenis, ongeacht of men een vriend van hen is of niet, zegt men, dan hoeft die God niet. En er zijn anderen die kijken niet eens naar Israël, maar kijken naar een wereld die vol is met religie. Men stelt vast, religie, men probeert enig God te dienen, maar het is, moet toch duidelijk zijn dat alle ellende in de wereld veroorzaakt wordt door religie. En wat ik daarvan vind, dat ze groot gelijk hebben, dat is ook zo. Maar ja, zoals ze zegt, ik ben niet religieus. Ik geloof gewoon in wat God gesproken heeft. En that's it. En dat werkt niet uit naar allerlei ellende in de wereld, hoor. Maar als je dan toch het christendom, bijbels christendom, wil vergelijken met mohammedanisme, volgens de Koran, dan kom ik tot de ontdekking dat bijbelse waarheid zou gepredikt worden. Propaganda voor het christendom bestaat uit het prediken van de bijbelse boodschap. En wat denkt u hoe men het mohammedanisme zou verspreiden? Christendom naar bijbelse maatstaven wordt verspreid door het woord, prediking van het woord. Wat denkt u hoe het mohammedanisme verspreid zou worden? Volgens de Koran. Niet vragen aan de gemiddelde mohammedaan. Bijbelse waarheid moet je ook niet vragen aan een gemiddelde christen. Die weet er geen bal van. Het interesseert hem ook niet. En een gemiddelde mohammedaan weet ook niet wat in de Koran staat. Maar fundamentalistische christenen worden geacht te weten wat in de Bijbel staat. En fundamentalistische moslims worden geacht te weten wat in de Koran staat. En wat staat daarin? Hoe wordt mohammedanisme verspreid? Met het zwaard. De ongelovigen, bedoeld is de niet-mohammedanen, moeten gewoon om zeep gebracht worden. Beginnend bij de joden en daarna de christenen. Kun je wel praatjes verkopen en zeggen van dat het niet zo is en dat het alleen een afwijking is van die zogenaamde fundamentalisten. Nee, het staat in de Koran. Net zo goed als de Bijbel leert dat het christendom niet verspreid zal worden met het zwaard, hoewel men dat ook gedaan heeft in de loop der eeuwen. Tuurlijk, maar het is niet bijbels. En daar gaat het maar om. Hè. Christendom is de prediking van dat men zou geloven in wat God gesproken heeft en het resultaat daarvan is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid, matigheid, zelfbeheersing of wat het maar was. Nou, daar wordt de wereld niet slechter van. Echt niet, het is de vrucht van de geest. Maar dat komt omdat het geen religie is. Religie is dwangmatig en maakt van alle mensen neuroten. Gefrustreerde mensen omdat het opgelegd wordt. En het leidt tot niks en dat is nog frustrerender. En het resultaat zie je aan het Joodse volk. Door hun in de eerste plaats, via hun, zij zijn de oorzaak. Door hun wordt de naam van God gelasterd, niet alleen door hen zelf, maar door hun gedrag. De hele wereld ziet dat en in het Oude Testament staat ook, nee, hier staat het ook, de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Als die God van hemel en aarde de God is van het Joodse volk, dan believen wij hem niet. En als hij de God is van Israël, oké, 12 stammen, hoe lang zijn die 10 al zoek? Waarom doet die God er niks aan als het zijn volk is dan? Springt God zo met zijn mensen om? Willen wij dan zo'n God? Nee, niet. Maar er staat tegenover dat wij de Bijbel kennen. De geschiedenis kennen, dus ook de geschiedenis van Gods handelen met dat volk. En daardoor weten we ook dat hij hen heeft losgelaten en inderdaad terecht. Hij heeft hen langmoedig verdragen de eeuwen door, zegt mijn Bijbel. En de geschiedenis ervan die is ook bekend, staat ook allemaal in de Bijbel. En dan weet je iets over hoe God handelt en leer je toch God kennen als een God van goede tierenheid, barmhartigheid, langmoedigheid en al dat soort dingen meer. En bovenal als een genade God. Maar religie werkt zo niet. Kortom, het Joodse volk is geen reclame voor de God van Israël. Integendeel, zegt mijn Bijbel, en hier wordt het aangehaald. Om uwentwil wordt de naam van God gelasterd. En daarna, vers 25, want de besnijdenis, en begrijp je me goed, het gaat hier om de besnijdenis vanaf vers 25 tot 29, maar feitelijk wordt ook gewoon gedacht aan de complete Joodse cultuur, het leven onder de wet, waarvan de besnijdenis de meest voor de hand liggende uitdrukking is. En naar goed een klassiek taalgebruik kan dat heel goed. Men noemt het belangrijkste kenmerk, maar men bedoelt het geheel. Hè? Vandaar dat je hier, maar ook op andere plaatsen, leest over de besnijdenis, maar bedoeld is het Joodse volk. En je leest over de voorhuid, dat is tegenovergestelde dus, en bedoeld is gewoon alle heidenen. Ongeacht of die misschien ook besneden zijn of niet, want het heeft er verder niks mee te maken, hè. Maar zo worden de termen gebruikt. Besnijdenis als aanduiding van de Joodse cultuur. Vers 25. Want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet, maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Dan maakt ook dat niks meer uit. En daarna vers 26. Indien dan de vooruit. Maar dit vers komt overeen met vers 14. Want wat in vers 14 heet de heidenen, die van nature de dingen doen die der wet zijn, heet in vers 26, de voorhuid bewaart de rechten der wet. Het is gewoon dezelfde zin, maar met andere termen. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, is hetzelfde als de heidenen doen van nature de dingen die der wet zijn. Met andere woorden, je hebt er de wet niet bij nodig. Indien dan de voorhuid de onbesnedene de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot besnijdenis gerekend worden. En als je beseft dat besnijdenis een beeld is van wedergeboorte, en het wegnemen van de voorhuid is het wegnemen van de uitwendige mens, en dus onder andere van religie, het is het wegnemen van een bedekking, het uitwendige, daarmee uiteindelijk heel de oude mens, heel de oude schepping, maar op ander niveau het wegnemen van de wet, wel degelijk. De wet is een bedekking, dat weet u toch? Had Mozes over zijn aangezicht, Mozes zelf als personificatie van de wet, had een bedekking over zijn aangezicht. Men leest 2 Korinthe 3. En die bedekking zou moeten worden weggenomen. 2 Korinthe 3 en 4, uitgebreid. En besnijdenis is wegnemen van die bedekking. Zal de voorhuid die uit de natuur is, als ze de wet volbrengt, u niet oordelen, die door letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? Met andere woorden, hier wordt gesuggereerd dat dat Joodse volk levend onder de wet met besnijdenis en al veroordeeld, op zijn minst geoordeeld zal worden door heidenen die niet eens besneden zijn, maar die wel degelijk God lief hebben met geheel hun hart, geheel hun ziel, geheel hun verstand en met al wat in hen is enzovoort. Kortom, doorgelovige heidenen. En dat moet ik ook weer voor me uitschuiven, want dat is precies wat in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet wordt. Want daarmee wordt natuurlijk de gemeente aangeduid. Officieel niet Joods, maar heidens. Officieel, zei ik. Niet Joods, maar heidens. Officieel dus onbesneden, maar niettemin Israël zal door de gemeente geoordeeld worden en de gemeente zal een positie innemen in de nieuwe schepping boven Israël. Sterker nog, de gemeente zal de wereld en zelfs de engelen oordelen. 1 Korinthe. Vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, omdat hij besneden is. Het woord openbaar is wat ongelukkig dan, denk ik altijd. Maar niettemin, het is een uitwendige besnijdenis. Te zien, die is niet een Jood die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die het openbaar in het vlees is. Dat is dus gewoon twee keer hetzelfde. Hè? Het gaat niet om het uitwendige in het vlees, maar het gaat om het inwendige. Vers 29. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. Waarbij het gaat om een besnijdenis des harten, staat er, in de geest. Niet letterlijk, niet letter staat er, dat had kunnen zijn, niet letterlijk. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Wat hier staat, is dat men eigenlijk pas een Jood is als men besneden is, maar niet uitwendig, niet de bekende Joodse besnijdenis, maar geestelijk, inwendig namelijk. Dat wil zeggen, het betreft het hart. En dat is niet de spitsvondigheid van de apostel of een specifiek nieuwtestamentische waarheid. Het is een oudtestamentische waarheid, want ik moet het even checken, maar in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Deuteronomium 10 vers 16 en Jeremia 4 vers 4. Heeft is er een weggelaten. En nog twee naar andere nieuwtestamentische schriftplaatsen. Ik zal ze u voorhouden. Dus Deuteronomium 10 vers 16. Dat is dus de wet, hè? Deuteronomium 10, waar staat in vers 16, besnijd dan de voorhuid uws harten. En voorhuid uws harten is niet op te vatten als de voorhuid van uw hart, want dat betekent het niet. Het betekent de voorhuid, namelijk uw hart. Besnijd dan de voorhuid, besnijd dan uw hart. Dat wil zeggen, niet de uitwendige, maar de inwendige mens zou moeten worden besneden. Er moet binnen iets veranderen. Er moet in ons denken iets worden weggenomen. En denken dat gericht is op het uitwendige. Kenmerkend voor de natuurlijke mens. Tot in onze dagen en kenmerkend voor alle menselijke culturen. Bij alles wat men doet of laat, alle beslissingen die men neemt, denkt men vaak in de eerste plaats, wat zullen anderen ervan vinden? Ziet het er wel netjes uit? Als ik zus of zo doe, kan ik dat maken zonder dat men mij meteen veroordeelt? Het gaat om uitwendige dingen. En daar zal men af moeten. Waar het om gaat is niet wat de mens ervan vindt. Wat God ervan vindt is belangrijk. Of het in overeenstemming is met het woord en eventueel met de wil van God. Dat denken moet gewijzigd worden. In ieder geval, in het Nieuwe Testament, dat is Romeinen 12, daar hebben we het ook nog over dus. Daar staat dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed. Namelijk, wij zouden niet wereldgelijkvormig zijn. In de zin van wereldgelijkvormig denken. Want het denken, de mind, het gemoed, zou veranderd worden. Daar moet die buitenste schil af. Dat wettische denken moet eraf. Dat religieuze denken moet eraf. En dat heet besnijdenis van uw hart. Kortom, Deuteronomium 10 vers 16, besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart. En verhard uw nek niet meer. Want het was een onbuigzaam, een hardnekkig volk. Wilde zich niet onderwerpen aan het woord Gods. Maar religie onderwerpt zich nooit aan God. Het heeft wel die naam, maar het is onzin. Religie streeft ernaar om God aan de mens te onderwerpen. Religie is om de geesten, dan wel de goden, gunstig te stemmen. Religie is werken van de mens om bij God in een goed blaadje te komen. Om God zover te krijgen dat hij ons accepteert. En eventueel onze zonden vergeeft. We doen gewoon goed ons best en dan krijgen we hem wel zover waar wij hem hebben willen. Dat is religie. Maar geloof is een totaal ander ding. Geloof is per definitie nederigheid, namelijk onderwerping aan het woord van God. Besnijd dan de voorhuid uw harten, en dat heet dus in Romeinen 2 vers 29, de besnijdenis des harten. In Deuteronomium vinden we trouwens nog zoiets in Deuteronomium 30 vers 6. Dat is het belangrijke hoofdstuk, daarom vind ik het jammer dat die tekstverwijzing er niet bij staat. Onder Romeinen 2 vers 29 in mijn Bijbel. Dat is het belangrijke hoofdstuk waar gesproken wordt over de bekering van Israël als volk, collectief, in de dagen uiteindelijk van de wederkomst van Christus. Maar dan zullen zij geplaatst worden onder het nieuwe verbond uiteraard. En daarvan staat in vers 5 van Deuteronomium 30. De Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden. De Heer uw God zal uw hart besnijden. En het hart van uw zaad, om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. Maar de uitdrukking, de Heer uw God zal uw hart besnijden, heeft in de praktijk dezelfde betekenis als de Heer zal zijn wet, zijn Torah, zijn wet, zijn geboden in uw harten schrijven. Dat is besnijdenis, de schil gaat eraf, de bedekking, die harde bolster gaat eraf en uw ontvankelijke hart, daarin zal de Heer zijn woord schrijven. Nou ja, zei Jacobus, planten heet het eigenlijk. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt. En met zachtmoedigheid tegenover de stenen harten, waar met geweld het woord ingebeiteld moet worden. Kortom, de Heer zal uw hart besnijden en dat van uw zaad. Zodat u ziet dat het een gewoon oud-testamentisch begrip is. Daarna komen we nog tegen Jeremia hoofdstuk 4... Voor de volledigheid, Jeremia 4, vers 4. Besnijd u den Heere en doet weg de voorhuiden uwer harten. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uwer handelingen. Besnijd u voor de Heer. Maar het komt overeen met gijlieden moet wederom geboren worden. Of op zijn minst, gij moet vernieuwd worden in uw gemoed. Veranderd worden in uw denken. Opdat men niet wettisch zou zijn en religieus, maar integendeel gelovig. Daarna hebben we ditzelfde begrip, besnijdenis, nog twee keer in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats in Colossense 2, waar staat dat wij in Christus volmaakt gesteld zijn, officieel, in vers 10, in Christus. En dan vers 11, in welke gij ook besneden zijt, wij zijn in Christus besneden, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. Dat wil zeggen, een geestelijke besnijdenis, niet der letter dus, maar een besnijdenis van het hart. in welke gij besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam des vleeses, der zonde staat er niet bij, voor zover ik weet, de uittrekking van het vleeselijk lichaam, door de besnijdenis van Christus, want Christus is besneden en wij zijn in hem ook besneden, net zoals wij met hem of in hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. Wij zijn in hem besneden. Maar let op dat er niet staat de besnijdenis van Jezus, die plaatsvond 8 dagen na zijn geboorte in Bethlehem. Maar we zijn besneden door de besnijdenis van Christus. Hoezo dan? Vers 12. Wel, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Kortom, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleeses, medelevend gemaakt met hem. En daar staat dus gewoon dat de besnijdenis een beeld is van dood en opstanding. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Kortom, we zijn in Christus besneden. Waarmee je maar weer ziet dat de vooruit dus gewoon een beeld is van de oude mens. En daarmee van de oude schepping. Die zou worden weggenomen. Over die besnijdenis gaat het dus. Hè? En de uiterlijke, de openbare besnijdenis onder de Joodse religie is daar een uitbeelding van. Daarom was tragisch dat ook Nicodemus niet wist dat hij wedergeboren moest worden. En de andere tekst, die is nog veel krasser, die is in Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 2, wacht u voor de honden. Met een andere uitdrukking dan, maar het staat er wel, er staat, ziet op de honden. Wij worden voor de honden gewaarschuwd, maar u weet dat honden een beeld zijn van heidenen. U weet wel, de kruimels van de tafel zijn voor de honden. En toen zei die vrouw, die zei, maar daar hoor ik toe, ik ben een heiden. Dus die kruimels zijn voor mij. En de Heer erkende dat ook inderdaad. Hè? Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Ziet op de honden. Dus wacht u voor de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Dat wil zeggen, we worden gewaarschuwd voor kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Dat wil zeggen, we worden gewaarschuwd voor de versnijding. En hier is Paulus dus nogal grof. Omdat hij het woord besnijding verbasterd tot versnijding en de Nederlandse vertaling is daarbij duidelijk genoeg. Want u weet, als je je versneden hebt, dan ben je dus met je mes uitgeschoten. Komt dat voor dan bij de besnijders? Ja broeder, er gaat wel eens wat mis. Ja, het is tamelijk link. Ja, zeker wel. De versnijding, dat wil zeggen dat is een mislukte besnijding. In ieder geval is dat de betekenis van de Griekse term, maar van de Nederlandse ook. En dat de apostel dat bedoelt blijkt, want daarna gebruikt hij gewoon het woord besnijding. Hij zegt, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Dat wil zeggen, bij ons is de besnijdenis goed gegaan, maar het was die geestelijke besnijdenis uiteraard. Hè? Staat er ook achter, hoezo dan? Wel, wij die God in de geest, niet in letter, in de geest dienen. Dat wil zeggen, met een geestelijke besnijdenis besneden zijn. En dus in Christus Jezus roemen, de opgewekte. En dus niet in het vlees betrouwen. Wij zijn echt besneden, staat er. Maar het moet duidelijk zijn dat in vers 2 onder versnijding verstaan moet worden degene die zich Jood noemen en besneden zijn met een uitwendige besnijdenis, maar niet met een inwendige, om zo te zeggen. Men is wel religieus, maar niet gelovig in de praktijk. En dat heet versnijding. Het heet ook kwade arbeiders. Kwade arbeiders, blijkt uit het verband, zijn degene die de wet prediken in plaats van de genade. Die het oude verbond prediken in plaats van het nieuwe. Die religie prediken in plaats van geloof. Ik zeg het nog maar eens een keer. Zij zijn kwade arbeiders en ze worden honden genoemd. Honden, kwade arbeiders, versnijding. En daar worden we voor gewaarschuwd, want zegt de apostel, wij zijn de besnijding. En dat hij bedoelt wat hij bedoelt, blijkt uit de volgende vers, hè? Want er staat, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. En wat verstaat hij dan onder vlees, waarin hij vertrouwt? Wel, hij zegt nou, besneden ten 8e dagen, eerste woord, besneden, vers 5. Besneden ten 8e dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreeën uit de Hebreeën, naar de wet van Fariseeën, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Mooi 7 punten. Maar hij noemt dat op het vlees vertrouwen. En al wat hij noemt heeft van doen met de wet. Met zijn positie als Jood, als behorend van nature tot, laten we zeggen, het uitverkoren volk dat zich kenmerkt door de besnijdenis. Maar hij zegt, ik waarschuw je ervoor, want wij zouden niet op dat vlees vertrouwen, wij zouden in Christus Jezus roemen en God in de geest dienen. Filippenzen 3, vers 3. Dan is men werkelijk besneden. Met die besnijdenis des harten, niet der letter, maar des geestes, zoals het genoemd wordt. Met andere woorden, om terug te keren nog even tot Romeinen hoofdstuk 2, al die uitwendige dingen hebben niet de minste betekenis. En ik zeg dat met wat nadruk, omdat in onze dagen de neiging bestaat onder gelovigen om zich te spiegelen aan het Joodse volk, om het Joodse volk te noemen het volk Gods, het uitverkoren volk. En men kijkt naar het Joodse volk, of zelfs de Joodse staat, en zegt, daar doet God zijn werk. Ik moet u zeggen, het is allemaal 100% onwaar. Het is niet zo. Het is niet het uitverkoren volk. Dat zal het zijn in de toekomst. Dat was het in het verleden, maar wij zijn het uitverkoren volk. Zij besneden? Nee, wij zijn besneden. Wij gelovigen die wedergeboren zijn en delen hebben aan Christus en die in de praktijk in de geest roemen enzovoort. Wij zijn dat volk. En als de Heer een werk doet in onze dagen, is het niet onder het Joodse volk, absoluut niet, maar onder ons. En dat blijkt, want kijk dan naar het Joodse volk en kijk echt naar wat er gebeurt, dan zie je dat dat niet het werk Gods is in elk geval. God doet een werk aan ons, aan de gemeente, aan degene die geloven. Kortom, teruggrijpend op Romeinen 2, vers 7, gaat erom dat wij met volharding onverderfelijkheid zouden zoeken. En dan krijgen we deel aan die zegeningen van God. En als men dat niet doet, dan komt men terecht in verdrukking en benauwdheid enzovoorts. Dat is vers 9 dan van hoofdstuk 2. Dat is het enige onderscheid wat er is. Men gelooft God op zijn woord, men onderwerpt er zich aan, of niet. En de tragiek wil dat het volk dat speciaal door God verkoren was om zijn koninklijk priesterlijk volk te zijn, door de wet, zich door God in de praktijk niet laat onderwijzen juist. Wij zouden dat doen. Wij worden geacht onderwezen te worden door het woord Gods, opdat wij zijn zegeningen zouden beërven. Later komt de apostel er uitgebreider op terug in Romeinen 9, waar opnieuw de vraag aan de orde gesteld wordt, wie is nou Israël? Wat is nou Israël? En dan zegt de apostel, nou, men kan wel van Abraham of van Jacob of van Israël afstammen, maar dat maakt iemand nog niet tot Israëliet. Hetzelfde verhaal weer. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Meestal is men daar de draad allang kwijt. En bovendien bevooroordeeld door allerlei theologische uitdrukkingen. Maar de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Het volk van God wordt gevormd door de verzamelde gelovigen. In het algemeen en in de praktijk inderdaad uit de heidenen. Die de wet nooit gehad hebben. Maar zonder de wet toch doen de dingen die der wet zijn. En God liefhebben en hem dienen. Met het hart in de eerste plaats wel te bestaan. En daar moeten we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons verlost hebt van die wet, van die religie, van die verplichtingen die ons opgelegd zijn, zodat wij des te beter kunnen en mogen zien dat het u niet gaat om de uitwendige dingen primair, maar om wat in ons hart is, omdat dat ons wezen bepaalt. En wij danken u daarom dat we onze harten voor u mogen openstellen, opdat uw woord daarin ingang zou vinden en daarin geschreven of geplant zou worden, opdat het onze zielen en onze wandel daarmee zou zalig maken. We zeggen u dank dat we niet als huichelaars door het leven hoeven te gaan en naar de mensen een schoon gelaat zouden tonen, terwijl onze harten leeg en duister zijn. Maar in tegendeel, dat we onze harten mogen vullen met dat woord waarin u voorzien hebt. Dat woord dat kracht is tot zaligheid van zowel de geest als ook de ziel. We danken u dan dat we ook dat woord vandaag mochten openen. En in alle vrijmoedigheid, ongeacht wie wij van nature zijn, dat woord mogen openen en bestuderen, opdat het ingang zou vinden in onze hart en wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken. En zodoende het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. We danken u voor de kracht en rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En waardoor u uzelf in ons plaatst en in onze harten woning maakt om van binnenuit ons te veranderen naar uw beeld. Wij danken u daarom dat wij als besnedenen door het leven mogen gaan. Ons bewust mogen zijn dat u ons verlost hebt van die bedekkingen onder het oude verbond en daarmee eigenlijk van heel die oude wereld. En dat we u mogen kennen, leren kennen, van aangezicht tot aangezicht. Daarom vragen we u, Vader, vervult u uw kracht in ons uit de rijkdom van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.